Zullen we dus niet alleen in een wellnesscentrum, niet alleen in restaurants, maar ook in vele etalagewinkels en misschien ook bij meerdere onder u thuis, staat er een beeld van een zittend iemand die in zichzelf bedachtzaam aanwezig is. Boeddha. En Boeddha is voor de boeddhisten geen godheid, maar is een verschijningsvorm van de verlichte mens, die zich weet te onttrekken aan al het aardse gewicht om op een verheven niveau, niet zozeer intellectueel, maar wel spiritueel zuiver in het leven te staan en zich niet op sleeptouw te laten nemen door allerlei emoties, vooral dan negatieve emoties, van angst, frustratie, van naijver en jaloersheid, van te willen scoren en de ander te overtreffen. Rust. Innerlijke rust. Maar dat vergt oefening. Want de mens zoals wij zijn van vlees en bloed is biologisch een stomme zak moleculen. Ook voor u staat er hier zo één. Een stomme zak moleculen, maar dan opgehangen aan de kapstok van een ruggengraat. En die stomme zak moleculen, die heeft in zich enkele vermogens. Kopie, verstand en een hartje, waarmee wij niet alleen bedoelen de pomp die levensnoodzakelijk is, maar het vermogen om te beminnen, om lief te hebben en om bemind te worden, die karakterieel ergens in elkaar zit, met talenten, maar zoals ook gezegd, enfin, met een vrije wil, en die met die vrije wil ingaat op wat de vijf zintuigen, waarmee onze zinnen, ons verstand in contact komt met de buitenwereld, tot ontmoeting komt. Oh, wat een boeiende wereld. Elke baby gaat langzaam aan de wereld ontdekken en de zintuigen meer en meer gebruiken. Wat een fascinerende ontdekkingstocht als mens. Maar langzaamaan, wanneer alles geopend is, raak je zo gefascineerd door die buitenwereld dat je erop toehapt. Je wil veel krijgen, je wil veel ontvangen. Je wil zo een rijker mens worden met meer inzicht. Je wil ook meer beminnen. Ervan genietend, beminnend genieten. En dat is mooi, deugdzaam, hartverwarmend, menselijk, verheven. Maar de heer Boeddha weet dat als je begint te overdrijven, dat het dan misloopt. Dat het dan, vooral als er onzuivere motivaties bij komen, dat je gulzig begint te worden. Dat je begint, ja, je op te proppen. En in die zin zou je dat mysterieuze verhaal van Jezus, die verlicht wordt op de berg Tabor, zo ergens kunnen interpreteren als Jezus die getoond wordt als de verlichte mens bij uitstek. Die geen behoefte heeft om met macht, of door bezit, of door eer te scoren, maar die door de zuiverheid van zijn persoon zo glansrijk erboven uitstijgt, dat als wij in ons gewone consumptiewereldje wakker geschud worden voor de ware Jezus, dat wij even naar woorden moeten zoeken, zoals meneer Petrus. En als we dan zo eens een verlicht moment hebben van wauw, dit is nu eens werkelijk zuiver, ideaal, dan wil je dat omhelzen. Maar Jezus zegt, ho, dit is misschien een bijzonder verlicht moment. Of nu de meditatie of bezinning of de Eucharistie is, maar steppen ze moet je terug naar het gewone leven, bergafwaarts, al dan niet naar het dal, in het gewone leven. En de bedoeling is van zo'n topervaring in stilte, in de bezinning, in het bidden, ook in de misviering, om zo door het ideaal van de zuivere, verlichte mens gegrepen te worden, een ideaal dat u getoond wordt in werkelijkheid, als een reëel ideaal, dat je door die droom, dat verlangen meer gesterkt wordt, om in de gewone strijd van de dagelijkse routine sterker te staan en uw zuiverheid langer als een ideaal te koesteren, ondanks alle wispelturigheden en alle verlokkingen, beproevingen en bekoringen van dit bestaan. En wat is nu de vaste tijd, zusters en broeders? Dat is allereerst dankbaar zijn dat we ze alle vijf nog hebben. Mag ik hopen. En als u alle vijf nog hebt, die zintuigen, dat u er gelijk een kind verwonderlijk mee mag omgaan. Misschien is dat een mooie uitdaging. Hebt u 's morgens oor naar de vogeltjes die kwetteren, ook in de bezoedelde lucht van deze mooie stad, in het centrum, de vogeltjes die kwetteren. Hebt u oor naar de geluiden, ook van een woord dat niemand hoort. Kun je genieten van het zicht, als je op een veilige plek staat in de stad en je kijkt zo eens niet alleen naar de bling-bling etalages, maar je kijkt ook eens naar die mooie gevels daarboven. Opgevrolijkt door duiven, die hopelijk niet te veel hebben losgelaten. En kan je zo eens genieten van, kijk eens hoe fantasierijk, creatief onze voorouders zijn geweest. Je kan ook proeven. Epicurus, dat is diegene aan wie we het woordje, de quote carpe diem te danken hebben eigenlijk, pluk de dag, dat was niet een veelvraat. Dat was niet eentje die zei, wauw, 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 festijn. Die zei, een plakje kaas is voor mij een festijn. Met andere woorden, genieten van de eenvoudige dingen. Het doet me denken aan dat verhaal van die koning die pannenkoeken lustte. En ik weet niet, het zal misschien toen nog wel Jantje geweest zijn, denk ik, of Mieke. Ondertussen Kevin Kelly, ondertussen misschien nog andere namen die wat moeilijker uit te spreken zijn. Maar in elk geval, iedereen wil die koning tegemoet treden en die maakt een pannenkoek met kersen, een pannenkoek met slagroom, een pannenkoek met chocoladesaus, een pannenkoek met weet ik veel. Koning geen lust. Totdat dan de held van het verhaal, Janneke of Mieke, komt met een gewone pannenkoek. En die koning zegt, ah wel, het heeft nog nooit zo goed gesmaakt. De eenvoud der dingen. In plaats van kapop, 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 gewoon effie de gewone smaak terug te smaken krijgen. En zo is het ook met de geur. Misschien zijn we afgestompt geraakt door een overdosis, pst, pst, weet ik veel, of door de uitlaatgassen en de CO2. Maar kunnen genieten, bewust in het leven staan met alle vijf. Maar nu moeten we ook toegeven dat als we behept zijn door één bepaalde soort prikkel die ons zo lustig is, dan gaan we er niet alleen meer mee om, maar we gaan er mee in op. En dan is de vraag, beslis ik nu nog of ik op die prikkel inga, of is het die prikkel die zoveel macht over mij krijgt, dat die prikkel zegt, kom eens hier gij, kom eens hier, in aanbidding voor mij. Ik beveel, volg mij. Wees mijn knecht, wees mijn slaaf. En dat noemen wij verslaving. En die verslaving kan voor iedereen anders zijn. De meesten hier aanwezig kennen wel mijn liedje van smek smek, kloek kloek, paf paf, snuf snuf, ja, vroom vroom, boom boom, zap zap, pst pst, en ga zo maar verder. Iedereen het zijn. En zeg niet te gauw, zeug, wat een flauwerik is dat daar. Die is verslaafd aan, hoe is dat nu mogelijk? Die ander heeft waarschijnlijk evenveel recht om over u hetzelfde te denken, maar misschien valt u voor iets anders. Een zakenman zei ooit, in zaken doen, wij proberen altijd te zoeken naar de achtergronden van de zakenpartner. Valt die voor geld? Valt die voor vrouwen? Of valt die voor een auto? En dat kan altijd helpen om zo de contractjes naar binnen te drijven. Als we elkaar zwakheden zoeken, dan gaan we die ongetwijfeld vinden. Maar u weet, er is ook een spiegel 's morgens aan de lavabo. Kijk naar uzelf. Denk aan de splinterende balk die we 14 dagen geleden op carnaval een beetje prettiger aan u hebben voorgehouden. En dus, zo probeer ik ook op school de leerlingen duidelijk te maken dat verslaving, ja, dat is wel iets dat niet alleen zich afspeelt bij mensen in een of andere dramafilm of bij anderen. Ook wij zelf kunnen onderhevig zijn aan, met alle gevolgen van dien. En iedereen zal dat proberen op zijn manier wat te verdoezelen, hoe dan ook. Maar als we het een prooi zijn aan, en ik vergelijk het graag met een visje dat zwemt in een beekje. En dat op een bepaald moment botst op een net, maar daaronder is een trechter van een fuik. En het visje, door die grote trechter, zwemt daarin. De trechter wordt smaller en smaller. En zonder dat het beseft, zit het visje in de fuik gevangen. En het wil verder, maar het kan niet. En het denkt, oei, weet je wat, ik is slim, ik draai me om. Maar de trechter aan de andere kant, aan de binnenkant, zit vol scherpe pieken. Je kunt er wel glijdend, langzaam, gemakkelijk in, maar je kunt er niet meer uit. En zo ook met verslaving. Je merkt het pas vaak als het te laat is. En de dramatische gevolgen daarvan, maar ik heb natuurlijk in de les meer tijd dan hier bij u nu, die zijn werkelijk catastrofaal. Als ik alleen al denk aan de jonge mensen, en daarmee bedoel ik dan toch onder de 35, die ik al begraven heb. Dat zijn er 5, 6. Waarom? Omdat ze voor één verslaving zijn gevallen. Omdat ze zich niet meer in het stuur van hun leven hebben losgelaten. Omwille van één lustproduct. Dan zeg ik toch met mijn woorden, schat, dat is toch zonde. Dat je mensen met troeven, lichamelijke, fysieke troeven, en toch ook met talenten, als een zombie over de groenplaats ziet waggelen, die hun eigen levenslot uit handen hebben gegeven, omwille van één zwakheid. Maar de ene zwakheid is wel dan de Achillespees van hun leven. En zeg niet te gauw, oh, dat zijn junkies. Ik zou u ook natuurlijk anoniem kunnen meedelen, een dokterspecialist, die had de kloek-kloek aan zwakheid. Had talenten. Goede milieu. Gedegen opvoeding, studie, een gezin. Maar door de alcohol, van het een komt het ander. Hardhandigheid. Moeilijkheden. Professioneel steken laten vallen. En uiteindelijk, en zullen zeggen, oei, de predikant begint hier, de moraalridder, de zedenprediker, ja, doet er niet toe hoe dat u dat noemt. Het is een stuk van de realiteit waar we niet blind voor kunnen zijn. En dus is het natuurlijk prettiger, leuker, minder uitdagend om naar het beeld van Boeddha te kijken. Dat verhaal van Jezus, dat vinden we al hoe. Maar het zit wel in dezelfde lijn. En dat is dat Jezus ook u uitdaagt om de ware zin van het leven voorrang te geven. En dus oefenen. Ja, Als je vaststelt dat je fysieke conditie, dat die zakmoleculen niet meer zo op niveau is, als je het wat laat afweten, als er niet alleen, ik zou zeggen, ja, het formaat wat begint door te zakken, maar ook de verkalking en de aders wat beginnen dicht te slippen, al dan niet een beetje een vernauwdheid komt ook in onze geest, ja, dan moet daar iets voor gedaan worden. Je moet het beseffen. Je moet willen veranderen. Je moet een initiatief nemen. Gesteund worden door mensen die het voor u hebben. Professionele hulp zoeken. En daarom, zusters en broeders, het is gratis en voor niks, is er de vaste tijd. Om gewoonten, gewone gewoonten in het leven, waar we al te gemakkelijk toegrijpen op lust en profijt en eigen belang en waan en scorezucht, om dimmen. Af. Word het u bewust. Besef het. Je hebt een geest. Leef dan ook bewust. En haak af waar je denkt dat je een slaafje de prikkel gaat achterna lopen. En in die zin, zusters en broeders, is het hier vandaag een hele klassieke preek voor de vaste. We moeten het vuur aan de schenen leggen, bij onszelf, bij u. Niet te flauw doorzetten, een voornemen maken dat voldoende rekening houdt met uw persoonlijkheid. Niet beginnen te overdrijven, een haalbaar voornemen, maar dan ook het proberen te halen, er vast aan te houden. Dat zorgt voor het karakter. En de beste manier om die impulsen van u af te zetten is de stilte. Het nadenken, het bezinnen. En als je dat mag doen in Gods nabijheid, het bidden. Laten we hopen dat het ideaal van de verlichte mens ook het uwe mag worden. Het is in die verlichte mens, in die mens naar Gods droom en hart, dat wij mogen geloven, hopen, vieren, dat die mens die let op wat duurzaam is, dat dat de mens is die geroepen is om eeuwig bij God te leven, zoals wij na de vaste vieren bij Pasen. Ik wens u dan ook een karaktervormende, deugddoende, voelbare, zalige vaste tijd.